Gemeente, wie is Jezus? Dat is de vraag die vanaf ons toekomt. Dat is de centrale vraag van het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Wie is Jezus? Een belangrijke vraag. Want Jezus is een verborgen persoon. Telkens opnieuw horen we in de evangelie: wie is toch deze? En telkens opnieuw lezen we dat mensen een voorstelling hadden van wie hij was. Zelfs de discipelen hebben niet altijd zicht op hem gehad. Wie is Jezus? Laten we deze vraag dus niet te gemakkelijk beantwoorden. Uiteindelijk kan alleen God zelf ons openbaren wie Jezus is. Door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En wat een wonder als we vanavond Jezus mogen zien. Als we iets zouden mogen zien van zijn heerlijkheid. En als we door het geloof op hem mogen rusten. Want daarom heeft Johannes de getuigenis beleven. Die in de Zoon gelooft, zo schrijft hij, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Het Johannes-evangelie is een bijzonder evangelie. Geen andere evangelie vertelt ons zo duidelijk wie Jezus is. We kennen allemaal de openingswoorden. In de beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En een paar versen verder. Het woord is geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. In de vroege kerk werd het evangelie vaak afgebeeld met een adelaar. Heel toepasselijk, want het evangelie van Johannes begint in de hoge eeuwigheid. Wie is Jezus? Hij komt bij God vandaan. Ja, meer nog, hij is God. Hij is Gods enige geboren zoon. Na deze inleiding in het eerste hoofdstuk vertelt Johannes ons nog meer over wie Jezus is. En twee dingen staan dan centraal. In de eerste plaats de tekenen of de wonderen die hij verricht. En in de tweede plaats de ik ben woorden. In Johannes 11 komen we ze allemaal tegen. Een wonder en een ik ben uitspraak. Ze willen duidelijk maken wie Jezus is. Ze tonen ons de heerlijkheid van de enige geboren zoon van de Vader. De opwekking van Lazarus in ons teksthoofdstuk is het laatste van de 7 tekenen in het Johannesevangelie. En niet voor niets, want het is het belangrijkste wonder, het meest indrukwekkende wonder wat we in dit evangelie vinden. De climax op al Jezus' vorige wonderen, het zegel op zijn werk. In dit wonder openbaart Jezus zich bij uitstek. Het is ook het laatste wonder dat Jezus verricht voor zijn dood. Zeker, het is nog dag en Jezus heeft nog werk te doen. Maar de avond is nabij en de schaduw van zijn kruisdood valt al over deze geschiedenis. In Johannes 10 probeert het dode Jezus al te stenigen. En aan het einde van Johannes 11 lezen we van het complot om Jezus te doden. Nog even en hij zal veroogd worden aan het kruis. En die spanning is voelbaar in onze geschiedenis. Door Johannes 11 willen we vanavond nadenken. Doen door in het bijzonder te letten op vers 25 en 26. En daar lezen we: Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? En we letten op 3 gedachten. In de eerste plaats de aanleiding Jezus. In de tweede plaats de inhoud van Jezus' woorden. En in de derde plaats de bevestiging van Jezus' woorden. Eerst de aanleiding. In welke context moet deze woorden verstaan? Johannes 11 begint heel herkenbaar. Iemand wordt ziek. Het is een goede vriend van Jezus. Lazarus van Bethanië. Hij is de broer van Martha en Maria. Bekende volgelingen van de Heer Jezus. De situatie verslechtert. En het lijkt erop dat Lazarus moet gaan sterven. Het is dan ook goed te begrijpen dat Martha en Maria een boodschapper naar Jezus sturen. Want als er iemand is die kan helpen, dan is hij het toch. Heere, zie, die gij lief hebt, is ziek. Een indringend gebed uit de diepte en aan het juiste adres, want ze weten wie Jezus is. Heere, u kunt hem toch bij het leven bewaren. Red onze broer. En wie u aanroept in de nood, die vindt toch uw gunst oneindig groot. Maar hun broer Lazarus sterft. Ziekte en dood. De geschiedenis van Johannes 11 is een geschiedenis van alle tijden. Want er loopt een breuk door de schepping. Dat is onze ogen niet voor te sluiten. Dat doet Gods woord ook niet. De Bijbel is daar heel eerlijk over. Als Mozes in Psalm 90 het leven overziet, dan concludeert hij: het uitnemendste, het belangrijkste van het leven is moeite en verdriet. Moeite en verdriet. Uiteindelijk is dat de werkelijkheid van ons leven. En is het nu juist niet dood die ons bij die werkelijkheid bepaalt? De moderne westerse mens probeert de dood te ontwijken. Over de dood praat je niet. En als je over de dood moet praten, dan gebruik je verzachtende woorden. En stel de dood vooral mooier voor. Maar zoals zo vaak, de Bijbel spreekt anders. Heel anders. De Bijbel spreekt heel open en heel realistisch over de dood. De dood, het is een meedogenloze vijand. Het is de koning der verschrikking. De dood, het is een werkelijkheid voor ons allemaal. U en ik. We moeten eenmaal sterven. En daarom roept Gods woord ons op om onze dagen te tellen. Niet onze jaren, ook niet onze maanden, zelfs niet onze weken, maar onze dagen. Opdat we een wijs hart bekomen. Een christen weet van betekent een christen in dagen. Lazarus, hij is gestorven. De dood heeft onverbiddelijk toegeslagen. Dat is het eerste wat we kunnen zeggen over de aanleiding tot Jezus' woorden. Misschien rijst bij ons ook wel de vraag: waarom is Lazarus ziek geworden? Waarom moest hij sterven? Bekende vragen. Ook voor een kind van God. Waarom, Heere, waarom? We horen het in de woorden van Martha Maria. Heere, als u hier geweest was, dan was mijn broeder niet gestorven. Proeft u de pijn en de verdriet in deze woorden niet? Heere, waarom toch? Waarom? Het antwoord op deze vraag lezen we in vers 4. Jezus zeide: deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Meteen in het begin van de geschiedenis maakt hij al duidelijk dat het om hem draait. Deze ziekte is tot verheerlijking van God. Lazarus wordt niet zomaar ziek. Nee, God heeft er deze bedoeling mee. Niets gebeurt doelloos. En niets gebeurt zonder reden. God werkt alle dingen naar zijn wijze raad. Het loopt hem niet uit de hand. De Heere, hij is koning. Koning over ons leven. Lazarus wordt ziek en hij sterft opdat God verheerlijkt wordt. Wat moeten we verstaan onder die verheerlijking van God? Het Johannes-evangelie betekent dat vaak openbaring of bekendmaking van wie God is. Als God verheerlijkt wordt, dan wordt duidelijk wie hij werkelijk is. En dat betekent het ook hier. Door het sterven van Lazarus zien wie hij is. En dat in zijn Zoon. Want in Christus laat God bij uitstek zien wie hij is. Dat is het diepe antwoord op het waarom van de dood van Lazarus. Hij is gestorven opdat Jezus kan laten zien wie hij is. En daarom kan Jezus zeggen dat zijn ziekte niet tot de dood is. Want de Zoon van God is niet gekomen om ons te verdelen, maar om ons te behouden. En hij heeft onze dood niet op het oog, maar ons leven. Jezus openbaart zich echter tegen de achtergrond van het tegendeel. Want Lazarus moet wel sterven. Dat is vaak Gods weg. Vroeger zei men wel, God werkt een afgesneden zaak op de aarde. En dat is waar. Want God brengt ons in onmogelijkheid. Opdat we met onszelf tot het einde zouden komen. En opdat we zouden vluchten tot Hem. En God gebruikt daarvoor soms harde middelen. Dat zien we in Johannes 11. Jezus wacht zelfs 2 dagen terwijl Lazarus op sterven ligt. Onvoorstelbaar. Tonen van Gods voorzienigheid. Om ons te leren wie Jezus is. Kolbrugge wijst erop dat we hier te maken hebben met een grondwaarheid van het evangelie. Want waar ellende is, zegt hij, daar moet het evangelie zijn. Waar de dood is, daar moet het leven zijn. En zo is het ook in deze geschiedenis. Lazarus wordt ziek, opdat de Heer Jezus kan laten erkennen als de opstanding en het leven. Ik weet niet hoe het in uw leven is, maar misschien herkent u iets van deze geschiedenis. Misschien bent u ook wel omringd door onmogelijkheden. En is God zo ver weg? Dan wil ik u zeggen, waar ellende is, daar is het evangelie. En waar de dood is, daar moet het leven zijn. En dat dit geen lege woorden zijn, zien we in de geschiedenis. Maar 2 dagen vertrekt Jezus naar Betanië. Zijn discipelen proberen hem te weerhouden. Rabbi, ze hebben u toch geprobeerd te stenigen? Maar Jezus heeft werk te doen. Hij laat zich niet weerhouden. Zijn er niet 12 uren in de dag? Ik moet werken, de werkendegene die mij gezonden heeft. Zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand kan werken. Voordat Jezus sterft, nog eenmaal tonen wie hij is. Zal hij nog eenmaal laten zien waarom hij vanuit de hemel naar de aarde gekomen is. We zijn gekomen bij de inhoud van Jezus' woorden. Jezus is met zijn discipelen naar Betanië gegaan en Martha komt hem diep bedroefd tegemoet. Ze ontmoeten elkaar als het ware op de begraafplaats. Lazarus ligt al 4 dagen in zijn graf. En daar geeft Jezus haar een troostrijke belofte. Uw broer zal weer opstaan. Jezus heeft het al gezegd. Deze ziekte is niet tot de dood. En hier bevestigt hij dit. Maria denkt wel te weten wat Jezus bedoelt. Ja, Heere, ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding ten laatste dagen. Maar dan zegt Jezus tot haar die wonderlijke woorden. Ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Het is alsof Jezus wil, Martha, je denkt aan de laatste opstanding. Dan zal hij opstaan uit de dood. En dat is waar. Maar kijk eens dichterbij. De opstanding zelf staat voor je. Ik ben de opstanding en ik ben leven. Ik heb macht over de dood en over de hel. Ik heb de sleutels van de dood en de hel in mijn hand. Mijn ogen zijn zo vol tranen van verdriet dat je niet meer ziet wie ik ben. Ik ben het leven zelf. En iedereen die zich aan mij toevertrouwt, hoewel hij gestorven is, zal eeuwig leven. En om dat duidelijk te maken en te bevestigen, zal ik je broer opwekken uit de dood. Dan zal iedereen weten dat ik het leven ben, het ware leven. Bij mij zijn uitkomsten tegen de dood. En dat zal zien, opdat je je gehele nacht aan mij zal toevertrouwen. Jezus is de opstanding en het leven. Bij hem zijn uitkomsten tegen de dood. Tegen elke dood. In de eerste plaats tegen de lichamelijke dood. De dood is een verschrikkelijk. Maar de gelovige kan zingen, wat zullen wij zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Toch ook de dood niet? Want Christus, is hij niet het leven zelf? Ik ben de opstanding en het leven. Wat een troost als uw leven geborgen mag zijn in Christus. Een christen in leven en in sterven het eigendom van zijn zaligmaker. Dan zult u leven zelfs al bent u gestorven. Het geloof ziet over dood en graf. Maar bij Jezus zijn vooral ook uitkomsten tegen de geestelijke dood. Want achter de lichamelijke dood ligt de diepe werkelijkheid van onze geestelijke dood. En de lichamelijke dood en alle ellende van het menselijk bestaan, het is toch als we eerlijk zijn niets anders dan straf op de zonde. Straf voor die geestelijke dood. Achter elke ziekte en achter elk sterven, het is de zonde. Want de dood is niet natuurlijk. De dood is het loon op de zonde. En als het natuurlijk lijkt, dan komt dat omdat de zonde voor ons natuurlijk geworden is. Als het ontzag voor de dood weg is, dan is dat een teken dat we verdwaasd zijn door de zonde. Zonde en dood zijn onlosmakelijk. Altijd, want God zelf heeft ze aan elkaar verbonden. Het is de zonde die Adams graf gegraven heeft. En het is onze zonde die ons graf zal graven. Want waar God niet is, daar regeert de dood. De apostel Paulus spreekt over de geestelijke dood in Efeze 2. Hij wijst de gelovigen op hun vroegere leven. Jullie waren dood door de misdaden en de zonden. Zo geboren. Als doden. Zonder God. En zonder hoop in deze wereld. En we hebben God, de bron van het leven, verlaten. Geestelijk dood. Een aangrijpend beeld. Totaal ongevoelig. En koud voor de dingen van de Here. Geen hart dat naar hem uitgaat. En geen liefde voor de Here Jezus. Ons hart, het is hard als een steen. En we buigen niet voor Gods woord en knie voor Jezus. Geestelijk doden, ze blijven wie ze zijn. Is dat misschien ons leven? Maar hoewel we van nature dood zijn voor God, we zijn tegelijkertijd springlevend voor de zonde. Wandelende doden, die wandelen op de weg van het verderf. Zo tekent Paulus ons. Wandelende doden, die wandelen op de weg van het verderf. Springlevend, maar morsdood voor God. Zijn wij dat? Lazarus in het graf? Is het een beeld voor ons leven? Maar ook dan klinken de woorden van Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Juist als u uzelf hebt leren kennen als geestelijk dood, dan moet u bij hem zijn. Want Jezus is naar deze aarde gekomen voor verloren mensen. Hij is gekomen om de gevolgen van de zonde weg te nemen. Maar bovenal om ons te verlossen van de hel daarachter. Christus, hij is de enige hoop voor mensen die het echte leven missen. Hij is de enige hoop voor mensen buiten God. En hij openbaart zich als het leven. Waar ellende is, daar moet het evangelie zijn. En waar de dood is, daar moet het leven zijn. Jezus wekt uit de zondedood, door zijn woord en door zijn heilige geest. We zien daar iets van in het Oude Testament, in Ezekiel 37. De profeet Ezekiel bevindt zich in een dal met dorre doodsbeenderen. En de Heere vraagt aan hem, mensenkind, zullen deze beenderen leven? We zouden zeggen, wat een vreemde vraag. Nee, natuurlijk niet. Maar Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En hij zegt zelf profeteren, gij dorre doodsbeenderen, hoort het woord van de Heer. En de beenderen komen tot leven. Zo is het vandaag nog. Ook nu het woord van God verkondigt aan doden. En ook nu komen doden tot leven. Door de geest van Christus, die de opstanding en het leven is. Jezus bewaart ook bij het leven. We zien dat in vers 26. Als we met Christus verbonden zijn, zullen we niet sterven in der eeuwigheid. Christus bewaart de zijnen en hij verliest er niet één. Wat een troost in de strijd van het geloof. Word krachtig in de Heere Jezus en in de sterkte van zijn macht, want hij is het leven. Hij laat het werk van zijn handen niet varen. De strijd van het geloof is niet tot de dood, maar van de Heere Jezus. Want ook daarin laat hij zich kennen als het leven. Zo maakt Jezus zichzelf aan Martha bekend. En zo maakt hij zichzelf ook vanavond aan ons bekend. Bij de vorige tekenen in het evangelie verricht Jezus eerst een wonder. En heeft hij daarna uitleg bij dat wonder. Eerst het teken en dan de uitleg. Om de betekenis van het teken te begrijpen. Maar hier is de volgorde omgekeerd. Jezus maakt eerst de betekenis van het wonder duidelijk. En pas daarna verricht hij het wonder. Eerst het woord en dan het teken ter ondersteuning. Opdat de diepe betekenis van het wonder niet zou ontgaan. Hier, midden in de dood, is het leven. Bij Jezus zijn uitkomsten tegen de dood. Tegen elke dood. Gelooft u dat? Ten slotte willen we nog stilstaan bij de bevestiging van Jezus' woorden. Jezus' woorden zijn niet mooie woorden. Nee, ze zijn een concrete werkelijkheid. Jezus maakt zijn woorden waar. Want hij is een waarmaker van zijn woord. En zijn woorden zijn macht. Jezus, hij is de opstanding en het leven. En dat zal blijken. En zo ontmoeten we Jezus op de begraafplaats. Jezus ligt dood in het graf. Al 4 dagen. En volgens de Joden blijft de ziel nog 3 dagen boven het lichaam zweven. Maar na 4 dagen is de dood definitief. Dan is er echt geen weg. De ziel heeft het lichaam, dat dan al in een staat van ontbinding is, verlaten. We kunnen ons het intense verdriet van Martha en Maria voorstellen. Vrienden en bekenden zijn gekomen om ze te troosten en ook zij zijn huilend op de begraafplaats. Jezus ziet het. En het laat hem niet onberoerd. De evangelist Johannes noemt 2 dingen. We lezen in vers 33 dat hij zeer bewogen werd in de geest. In het Grieks staat het er nog sterker. Daar staat dat Jezus verbolgen werd. Woedend. En in vers 35 lezen we dat wonderlijke zinnetje uit de Korte Bijbel. Jezus weende. Woede en verdriet tegelijk. Waarom? In de eerste plaats om het ongeloof. Want hij, de opstanding en het leven. Hij is het die het leven wekt, ook bij de dood. Hij heeft Martha en Maria laten weten, deze ziekte, die is niet tot de dood. En hij heeft de Joden 3 jaar lang laten werken. Ik heb de dood overwonnen. Heeft hij niet al eerder getoond dat ziekte en dood voor hem moesten wijken? O, hadden ze maar ogen om te zien wie hij was. Want het leven ontmoet hier de dood. Zouden we de uilen van verdriet, vertwijfeling? Wat een onwetendheid. Wat een ongeloof. Wat een blindheid. Wat verborgen. Het leven staat voor je neus en je ziet het niet. In het donker van onze verlorenheid zien we niets van Jezus' heerlijkheid. Gemeente, misschien is het wel om ons dat Jezus hier verbolgen is. Misschien is het wel om u dat hij hier weent. Want Christus torent over het ongeloof. En hij torent over de hardheid van ons hart. Maar hij weent ook. Weent Jezus misschien over ons, zoals hij over Jeruzalem gehuild heeft? Och, of gij ook zou bekennen, ook nog deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Maar er is nog een andere, een diepere reden. Jezus weent hier over de enorme macht van de zonde. Hij weent hier over de ellende als gevolg van de zonde. En hij weent hier over de dood. Hij is de man van smarten. En hij draagt hier al iets van de lange zonde. Want om de dood te overwinnen, moet hij de schuld van de zonde wegnemen. Het leven van Lazarus kost Jezus tranen. Het leven van Lazarus kost Jezus bloed. Alleen zo is hij de opstanding en het leven. Door te lijden en door te sterven voor de zonde. Dat is de diepste grond voor Jezus' woorden. Hij is de opstanding en het leven, omdat hij het leven verdiend heeft door zijn dood. Niet voor niets eindigt Johannes 11 met het besluit om Jezus te doden. En alleen daarom kunnen u en ik leven. Op grond van Jezus' tranen. Op grond van Jezus' lijden. En op grond van Jezus' dood. Alleen omdat de Zoon van God een man van smarten geworden is. O, kostbare tranen. Maar Christus lijdt hier niet alleen. Hij gaat ook de strijd met zijn tegenstander aan. Woedend is hij hier op de begraafplaats, als hij de tirannie van de dood in de ogen kijkt. Woedend over de macht van de duivel en woedend over de macht van de zonde. Woedend over de macht van de hel. En als een strijder maakt hij zich op voor de overwinning. Waar ligt hij? Hindernissen zijn er genoeg. Een steen voor het graf. De vertwijfeling van Martha. Maar Jezus gaat soeverein zijn gang. Hij zal zijn heerlijkheid tonen. Hij heft zijn ogen naar boven en hij dankt zijn Vader. Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Want ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der scharen wil die, heb ik dit gezegd. Opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. Jezus heeft geen bevestiging nodig. Hij weet dat zijn Vader achter hem staat. Maar hij is bewogen om de scharen. Hij heeft gehuild om hun ongeloof. Dit wonder zal hem toch de ogen openen. De opwekking uit de dood, bewijst die niet dat hij het leven is? Dan moeten ze toch wel geloven dat hij het is die door God gezond is. En dan roept hij met grote stem. Lazarus, kom uit. Als Jezus Lazarus naam niet had genoemd, zouden zonder twijfel graven geopend zijn. Zo'n kracht heeft het woord van de Zoon van God. Het is datzelfde waarmee hij de wereld geschapen heeft en die nog onderhoudt. Het is hetzelfde woord waardoor hij dode zondaren tot leven brengt. Een eenvoudig woord. Johannes 5 vers 25 gaat in vervulling. De doden zullen horen stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Lazarus komt buiten. Onmiddellijk. En daar staat hij. Gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. Een zweetdoek om zijn hoofd. We denken aan de opstanding van de Heer Jezus zelf. Want ook hij zal opstaan uit de dood. Lazarus draagt de tekenen van de sterfelijkheid en de dood nog bij zich. Grafdoeken. En ze wijzen erop dat hij opnieuw zal moeten sterven. Maar Jezus Christus zal nooit meer sterven. Want met zijn dood heeft hij de dood definitief overwonnen. En waarom? Omdat hij de geestelijke dood van de zonde heeft overwonnen. En als de zonde is overwonnen, heeft de dood geen kracht meer. Laten we dat onthouden van deze geschiedenis. Als we uit de geestelijke dood van de zonde zijn opgewekt, is de lichamelijke dood een overwonnen vijand. Als we door het geloof mogen leven, is de dood slechts een wakker worden bij God. En daarom die laatste en beslissende vraag. Wie is Jezus? Wie is Jezus voor ons? Is hij onze opstanding en ons leven? Het zijn toch die persoonlijke voornaamwoorden die het wezen van het geloof uitmaken. is hij ons leven. Hoe zal het zijn als wij moeten sterven? Daar denkt u toch wel eens aan. Bent u nog in uw zonde dood? Dan zult u voor eeuwig zonder God zijn. Voor altijd van hem gescheiden blijven. Dan blijft God storen op u. Luister dan naar de woorden van de Schotse predikant Redken. U heeft het recht niet om naar de hel te gaan, want er is een zaligmaker voor u. We hebben het recht niet om naar de hel te gaan, want Christus, hij openbaart zich als het leven. Ook aan ons. Al bevindt u zich midden in de dood. Zullen we dan op zijn woord pleiten en zullen we met zijn belofte de hemel bestormen? Heere, mijn hart is zo dood voor u. Heere, ik kom in mijn zonde. Maar nu openbaart u zichzelf als de opstanding en het leven. Heere, wilt u mij opwekken uit de dood? Eén woord is toch voldoende? Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Gelooft u dat? Amen.